Welkom bij de Ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Vandaag hebben we een primeur in de Ondernemerspodcast. Het is namelijk voor het eerst dat een gast voor de tweede keer aanschuift. Ik heb namelijk weer te gast John Slabbekorn van Lifestyle of Business. John, leuk dat je er weer bent.
Ja, fantastisch om hier weer te zijn en om deze primeur dus te hebben. Dat wist ik niet, maar ja, kom me vereerd.
Voor het eerst. Ja, het is ook niet vaak dat gasten zichzelf nog een tweede keer uitnodigen. Maar jij deed dat wel. Dat vond ik heel tof. Ja. Want ik hou er gewoon van als ondernemers gewoon vragen wat ze willen. Want we leren als kind, kinderen die vragen worden overgeslagen. Als ondernemer werkt dat niet meer. Wel vragen juist. Dus jij was in maart te gast. Heb ik net even teruggezocht. En toen hadden we het over een 8,5 score op elk vlak van je leven en van je business. Aflevering 114, voor wie dat nog even terug wil luisteren. Want we gaan het vandaag over iets anders hebben, maar dat heeft er volgens mij heel erg mee te maken. Wat je vertelde toen dat je een boek aan het schrijven was. En aan de hand daarvan nodigde je jezelf uit om nog een keer daarover te komen vertellen. Dus dat gaan we vandaag lekker doen.
Ja,
want het is zover. Jouw boek, je hebt hem al in handen gehad. Je hebt hem naast je liggen. Ja. En volgende week komt hij officieel uit. En dan heb je een mooie boeklancering. Hij heet Relaxed Vlammen. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeer zeker, zeer zeker. Eén ding wat ik gelijk even wil aanstippen. Ik heb dit ook niet voorbereid, maar op basis van wat jij net vertelt. Als iemand uit deze podcast maar één ding mag meenemen, dan gaat het dit zijn. Als je namelijk wat wil bereiken, wat voor deel van je leven dan ook. Je zou verzoeken moeten durven doen.
Helemaal eens.
Ik ben wel vaker te gast geweest in podcast en soms word ik gevraagd. Maar eigenlijk nog vaker is het gewoon omdat ik of iemand uit het team het verzoek doet van... We hebben een goed verhaal. Zouden we dat mogen komen vertellen in je podcast? Want daar heeft jullie publiek ook wat aan.
Ja.
Maar het is een hele simpele vraag. Maar heel veel mensen die hebben daar een bepaalde lading op zitten. Wat nou als ik afgewezen word? Wat zullen mensen er niet van bedenken? Moet ik niet gewoon gevraagd worden? Maar het valt of staat met de kwaliteit van je verzoeken.
Ja. Nou ja, en inderdaad het gewoon ook doen. Gewoon vragen. En wat is het ergste wat je kan gebeuren?
Ja, dat kunnen zeggen. John, je bent hier al eens geweest en ik heb er eigenlijk geen zin in. Oké, prima. Dan niet.
Nou, deed jij natuurlijk heel slim in de uitzending. Dat hielp misschien ook.
Oh ja, dat weet ik nog, ja.
Nee hoor, maar anders... Kijk, ik krijg ook wel vaker verzoeken. En vaak zijn dat ook, als ze met een goed verhaal komen... dan vind ik het hartstikke leuk om iemand uit te nodigen. En heel af en toe dan komen ze met... ik wil graag over ondernemen en over mijn bedrijf praten. Ja, dat is waar deze podcast altijd over gaat. Dus als je niet iets meer biedt, dan... Ja, dan weet ik ook niet zo goed of dat een hele goede podcast wordt. Maar jij kwam inderdaad met een heel goed verhaal. En ik vond het meer dan leuk genoeg om er nog eentje over op te nemen.
Ja, dus, ja mooi.
Dat gaan we lekker doen. Maar dit is in ieder geval een goede tip en een goed voorbeeld. Want ik zie dat zo vaak vergeten wordt. Dat als je dingen gewoon vraagt, dat ze ook nog wel eens uitkomen. En dat mensen gewoon wel eens ja zeggen. En ook nog wel eens leuk vinden om je te helpen.
Ja, maar, en dan gaan er hele nieuwe werelden voor je open. Als je dat af en toe...
Als je daarvoor open durft te staan, inderdaad, is dat echt, dan win je echt een hoop.
Ja, en straks in het hele boekproces, als ik het een en ander uit de doeken ga doen, van eigenlijk het idee tot en met de promotiefase waar ik nu in zit, valt of staat ook heel veel met de kwaliteit van de verzoeken. Dus kom ik straks nog wel op terug. Kijk. Maar het boek zelf, ja. Het boek heet dus Relaxed Vlammen. Ik heb dat vorige keer uiteengezet. Onze hele methodiek leidt uiteindelijk naar de tegenstrijdigheid der tegenstrijdigheden. Dat is Relaxed Vlammen.
Ja.
Dus het was voor mij heel logisch. Heel veel mensen hebben altijd heel veel moeite met een titel voor een boek te bedenken. Ja, ik had nog letterlijk geen letter op papier. En toen wist ik al, ik weet nog niet precies wat er in het boek gaat komen. Maar die titel gaat in ieder geval Relax Vlammen heten.
Ja.
Alleen, enkel Relax Vlammen, dat is wel te weinig. Als een Relax Vlammen insiders weten wat we ermee bedoelen. Maar verder zegt dat natuurlijk net niks.
Ja, want jullie gebruiken dit al heel lang, hè? Dat Relax Vlammen.
Al jaren.
Een soort merknaam voor jullie.
Ja, hebben zelfs vast laten leggen bij de merkbescherming dat niemand anders daarmee aan de haal kan gaan. Ja. Maar echt al 5 jaar of zo. Ik denk, we moeten een ondertitel hebben. En die ondertitel, die moet in één keer de lading dekken dat als je de titel ziet, de ondertitel, even de achterkant van het boek leest, dat je denkt, dit wil ik wel of dit wil ik niet. Daar valt of staat überhaupt het succes van je boek al mee.
Ja.
En die ondertitel heb ik het langst over gedaan van ongeveer het hele boek. Dus ik heb dat hele boek bijna afgeschreven en toen pas kwam ik met die ondertitel. En die ondertitel die luidt, meer misbaar in je bedrijf, minder missen van het leven.
Ja, want volgens mij had je vorige keer al een andere soort werktitel. Ja. Maar die was anders dan deze inderdaad, ja.
Ja, die was van vakman doorgroeien naar leider in je bedrijf zonder altijd aan te hoeven staan.
Ja. Dat is
Die
ook
was
echt
veel
de hele
langer.
mond vol.
Ja, dat is te moeilijk, te
Ja.
complex. Daarom wist ik al, dit wordt hem niet, maar ik moest iets hebben als werktitel.
Ja.
Maar de echte essentie is dit geworden. Dus meer misbruik in je bedrijf, minder missen van het leven. En die heb ik heel veel getoetst bij mensen. Gewoon alleen maar door te observeren als ik dat zeg, hoe reageren ze? Ja, en bijna iedereen, ah ja, en vooral ook cliënten. Ja, dit
Ja.
snap ik. Dit resoneert echt. Als in, ik wil meer misbaar worden, maar ik wil niet minder, ik wil juist minder missen van het leven. Dus meer leuke dingen kunnen doen, meer mijn gezin kunnen zien, mijn kinderen zien opgroeien of wat het voor jou ook maar betekent. En
Ja,
toen wist ik, hé, dat is een
dit moet hem
goeie.
worden.
Dit wordt soort van het etiketje. En nu is het zorgen dat het ook een heel goed, vloeiend, leuk verhaal wordt, dat mensen er ook echt wat aan hebben. Nou, en
Ja,
dat is gelukt, denk ik.
kijk. Ja, je schrijft ook, ik heb even het eerste deel kon ik al lezen ervan. Niet weer een droog businessboek met de informatiedichtheid van een blok beton. Je komt uit de bouw, dat is wel duidelijk. En een paar simpele stappen om van je business een groot succes te maken. Als het niet weer een droog businessboek is, wat is het dan wel?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb er lang zitten denken of ik het boek zelf zou uitgeven of dat ik het via een uitgever zou doen. Nou, uiteindelijk heb ik Van Dure Management kunnen strikken, die het voor mij is een goede naam, denk ik dan, in de wereld van uitgeverij. Maar ik zat vrij kort na onze eerste podcast, denk ik. Toen zat ik in die fase. Dus via via, kracht van verzoeken. Ik zat bij Aart-Jan van Erkel in een traject, een bekend copywriter. Die heeft zijn boeken via Van Dure Management uitgegeven. Ik zeg, Aart-Jan, zou je me in contact kunnen brengen met Van Dure Management? Ik zeg, tuurlijk John, dat wil ik wel doen. Wat stel je voor? Ik zeg, ik maak een video en in die video pitch ik mezelf voor Monique, dus van de uitgever. Ik zeg, als jij die video wil doorsturen, dat komt een stuk beter over dan dat ik die video zelf opstuur. Zo gezegd, zo gedaan. Ik maak een goede video. Ik verkoop als het ware al mezelf. Een paar persoonlijke dingen erin. Ik mag op gesprek komen. Gewoon online via Zoom. En toen stelde zij mij eigenlijk een soortgelijke vraag. John, ik heb hier een businessboek liggen. Die zit ik aan te denken om uit te geven. Maar het is wel een beetje veel van hetzelfde. Dus ik weet het nog niet zeker. Maar wat ik van jou zie, wat ik van jou weet. Ik ken je niet echt. Maar wat ik nu online zie. Dat klinkt mij ook een beetje als hetzelfde. Dus gewoon weer een managementboek, weer met allemaal praktische business tips en inzichten. Waarom zou ik eigenlijk jouw boek gaan uitgeven? Dus ik was absoluut niet binnen. Ik moest echt mezelf pitchen als het ware.
Ja.
Ik zeg, dat is een zeer goede vraag, Monique. Ik zal het korte antwoord en het langere antwoord geven bij haar. Ik zal het hier kort houden. Ik zeg, ik weet nu al 100% zeker dat dit anders is dan alle andere boeken die je voor je hebt liggen of manuscripten die je hebt liggen. Om de hele simpele reden, ik combineer drie werelden, maar het zijn twee delen. Mijn boek bestaat uit twee delen. Overkoepelend gezien, wat wij doen met Lifestyle of Business en wat ik heb vertaald in dit boek, wij combineren de successtrategieën uit de stropdaswereld met de levenslessen uit de slippenwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Die
Die
drie
moet je
werelden combineren.
misschien een beetje uitleggen, maar dat komt misschien zo nog.
Ja, exact, exact. Die wereld combineren wij. En wij hebben een heel model, een hele methodiek ontwikkeld. En dat is een vliegtuigmodel. En ik pakte mijn A4'tje erbij, letterlijk, want het waren op beeld, dus ik kon het laten zien. Je ziet hier die drie werelden. Dus wij hebben onze hele methodiek gebaseerd op de vliegtuig, op de luchtvaartwereld, vanuit ons reisleven. En we hebben dus een stropdas, een slipper, de stropdas en de slipper van ons logo. En we hebben daar een trofee nog aan toegevoegd. Dat zijn die drie werelden. Die stropdas, de zakelijke wereld, de successtrategie uit de stropdaswereld, dat bestaat uit vier onderdelen. Dat legde ik haar uit en ik doe het nu even voor de luisteraar dat ze mee zijn. Dus ik laat het plaatje zien. Ik zeg, elk bedrijf, groot of klein, ook jullie bedrijf als uitgeverij, die heeft deze vier pijlers nodig. Ieder bedrijf heeft een strategie nodig. Ieder bedrijf heeft een team nodig, groot of klein. Ieder bedrijf heeft zichtbaarheid nodig voor nieuwe klanten en nieuwe medewerkers. En ieder bedrijf heeft geld nodig, want zonder geld bestaat er niks. Maar dit is het zakelijke deel van het boek. Maar dit is deel 2 van het boek, niet deel 1.
Nee.
Want de meeste mensen, de meeste ondernemers, die willen dit. Praktische tips en praktische inzichten. John, vertel mij nou hoe ik mijn business tot een succes kan brengen.
Als ik dit stappenplan uitvoer, dan krijg ik gouden bergen.
Dus
Dat hopen ze.
ik zeg Monique, weet je wat het is? En dan ga ik zo de rest uitleggen, zei ik tegen haar. Ik zeg, wij kunnen hier aan ons huis, kunnen we nieuw gordijn ophangen, een nieuwe inrichting, een nieuw lekje verf. Dat is allemaal fantastisch. Maar op het moment dat er dan een vrachtwagen door de straat heen rijdt en we hebben de slechte fundering niet aangepakt, wat denk je dat er gebeurt? Dat huis stort nog steeds in elkaar, ondanks dat we helemaal een compleet nieuwe inrichting hebben gedaan. Dat is een beetje wat je kan zien met die business tips en inzichten. Elke business heeft één ding met elkaar gemeen: die wordt gerund door mensen. Dus deel 1 van mijn boek bestaat uit het fundament van jou als persoon. heel vrij vertaald, zo noem ik het nergens, maar dan snappen mensen het, zou je kunnen zeggen, het mindset gedeelte.
Ja.
Vorige podcast ook al een beetje over gehad. Dus eigenlijk heel simpel gezegd, de stem in je hoofd. En de positie waar je vanuit komt, die identiteit. En dan in combinatie met onze vier lifestyle of business tegenstrijdigheden, waar ik het ook vorige keer over heb gehad, en waar onder andere Relax Vlammen er een van is. En zo leg ik dat met dat hele plaatje uit. En ik zag haar soort van steeds enthousiaster worden, waardoor ik moest oppassen dat ik ook niet steeds enthousiaster werd. En toen zei ze na een kwartier, John, ik weet eigenlijk wel genoeg. En toen hebben we een volgafspraak gepland en de rest is geschiedenis. Toen wilden ze de inleiding en het eerste hoofdstuk lezen, die had ik al klaar. Nou, dat vond ze helemaal fantastisch. Ze had echt iets heel anders verwacht, maar vond ze helemaal fantastisch. Ook hoe het geschreven was en weinig praktische... Ja, er zitten wel heel veel praktische tips en inzichten in, maar op een hele luchtige en verhalende manier met heel veel goede voorbeelden omschreven. Eigen voorbeelden, maar ook van cliënten. Ja, ja. En dat maakte ook dat het voor haar eigenlijk bijna no-brainer was om dit boek te gaan uitgeven.
Ja, dus je hebt niet alleen gekeken naar inderdaad de inhoud. Het moet goed zijn qua goede tips, goede handvatten. Maar vooral ook, het moet lekker leesbaar zijn. Want met verhalen onthoud je het natuurlijk beter.
Ja,
en dat exact. Is dus het niet droge businessboek. Maar echt, het leest als een leesboek.
Ja, eigenlijk wel. En elk hoofdstuk heeft gewoon een paar goede takeaways. Die ik ook letterlijk er nog uitfilter voor de mensen. Van takeaways uit dit boek. Soms wel nodig dat ze het om nog een keer lezen. En ik denk dat het gelukt is om daar gewoon een heel vlot goed boek van te maken. En daar heb ik straks ook nog wel een leuk verhaal over diezelfde Monique. Maar dat komt straks wel.
Oké. Je had het inderdaad net over die drie werelden. Ja. Stropdaswereld, de slipperwereld en de sportwereld.
Ja.
Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar voor degene die jou misschien nog niet zo goed kennen, waarom combineren jullie die? Want het zijn eigenlijk de drie werelden waarin jullie volgens mij ook leven hebben.
Ja, beide leven en geleefd hebben. Ja. Ja, de successtrategie uit de stropdaswereld, dat is eigenlijk heel simpel. Ergens vinden wij het heel tof om gewoon grote zakelijke doelen en ambities te hebben en om ook ons te omringen met, laten we zeggen, mensen in pak. Ja. Deels. Ik heb nu zelf net mijn derde maatpak laten maken voor de boeklancering.
Kijk.
En het is dat ik bijna altijd vanuit huis opereer en ik het een beetje overdreven vind om in maatpak te gaan zitten. Anders zou ik elke dag een maatpak aan willen doen. Want ik vind
serieus?
Het, en niet altijd met stropdas. Dat beklemt een beetje, maar ik vind het wel heel tof. Dus dat is echt die zakelijke wereld. Dat trekt ons altijd wel.
Ja.
Alleen de andere kant, die slippenwereld, die trekt ons ook heel erg. 5 jaar lang, vorige keer ook wel verteld, 5 jaar lang hebben we 8 maanden per jaar zijn we op reis geweest.
Ja.
Toen liepen we letterlijk altijd op blote voeten of op slippers. Dus dat is echt meer een beetje die digital nomad kant die we ook hebben gehad.
Ja.
En wij hebben eigenlijk altijd al die twee werelden wel gecombineerd. Je ziet heel vaak, het is of keihard zakelijk of heel erg digital nomad. En er zit dan vaak niks tussenin.
Nee.
En die sportwereld, dat komt echt voort vanuit onze bodybuild carrière. Carrière, dat klinkt alsof we dat op heel hoog niveau hebben beoefend. Maar we hebben een sportschool gehad. We hebben een diëtistenpraktijk gehad en een bikini fitness atletenteam. En we hebben dus zelf ook meerdere bodybuild wedstrijden gedaan. En bodybuilding, in ieder geval uit mijn ervaring, op het laagst van het laagste amateurniveau, dat kan je niet benaderen als een soort van amateur. Dat moet je nog steeds bijna als een professional benaderen. Ja. Met hoe je met je trainingen, met je slapen, met je voeding omgaat. En daar zijn we mentaal ook zo krachtig door geworden. En toen dacht ik, daar moeten we eigenlijk wat mee. Een soort van, je mentale kracht bepaalt überhaupt de mate van succes. En zodoende, in een notendop, hebben we die drie werelden gecombineerd.
Ja, ja, want even een sidestep. Je bent nu weer aan het trainen voor een bodybuilding fotoshoot, zag ik op je LinkedIn. Klopt, je bent er volgens mij een stuk afgetrainder dan een half jaar geleden toen we elkaar spraken.
Klopt ook. Toen was ik wat zwaarder.
Je denkt, naast een boek schrijven en een druk gezin, ga ik ook nog eventjes weer een sportuitdaging aan.
Ja, ik ben 2 jaar geleden ingestapt bij Richard. Richard die van Bell Coaching, die begeleidt mij daarin. En toen was het idee, 2 jaar geleden, Richard, ik heb het niet per se nodig, want ik kan zelf echt wel trainen, maar het is toch goed als ik door een professional begeleid word. En dan wil ik ooit wel een keer een fotoshoot gaan doen, maar laten we eerst maar gewoon eens gaan bouwen. Kijken en dan even weer vetverlies, kijken hoe ik eruit zie en dan een fotoshoot bepalen over een paar jaar van nu. Was ook niet echt een einddatum. Dat is echt goed. Dus wij doen dat en wij bouwen. En de schema's wat aangepast eerder dit jaar. En toen komt hij in 1 keer 2 maanden geleden en zegt, John, het gaat eigenlijk best wel goed hoe je eruit ziet. Ik ga zelf een paar fotoshoots doen in oktober en november. ik zou het wel tof vinden om samen een fotoshoot te doen. En we doen af en toe ook wat samen business-wise. Dus dan hebben we gelijk wat marketingmateriaal, wat promotiemateriaal wat ik kan gebruiken.
Ja.
Maar mijn eerste gedachte was, goh, Richard, wat een slecht idee is dat. We hebben net een tweede kind, dus dat is vrij druk. Ik ben voor mijn boekproces. Ik heb ook gewoon mijn cliënten, de business. Die trainingen doe ik op zich wel, maar ik weet wat erbij komt kijken om het nog wat strakker aan te trekken. Om nog wat meer op die voeding en om dat vet te verliezen, waardoor je ook energie verliest.
Ja.
Ik zei, ah, doe maar niet. Een dag later, ik denk, shit, het is eigenlijk wel een kans, anders doe ik het waarschijnlijk nooit.
Nee.
Dus ik heb gezegd, ik wil het wel doen, maar pas na mijn boeklancering, want ik weet, in bodybuilding is het zo, je verliest vet, maar je kan niet bepalen waar je vet verliest. Dus je verliest ook vet in je gezicht, in mijn geval. Daarom heb ik ook een veel smallere kop dan een half jaar geleden. En nu is het al iets minder dan een paar weken geleden. Ik zeg, op 27 oktober, als die boeklancering is, daar worden allemaal beelden gemaakt die ik misschien wel jaren gebruik. Wat ik niet kan gebruiken, is dat ik daar als een soort van skelethoofd,
gezicht, ja.
Dat ik daar op het podium sta.
Nee.
Dus het moet op zijn minst 3 weken daarna. Dan trekken we hem nog wel even 3 weken aan en dan is het goed.
En jij kan in 3 weken dan weer zo trainen dat je daar helemaal klaar voor bent.
Ja, ik ben nu praktisch klaar al op niveau. Dus nu hebben we iets calorieën verhoogd. Dus nu kom ik ook weer ietsje aan, een kilootje of zo. Dan zie ik er iets gezonder uit volgende week. En daarna is het gewoon doortrekken. En dan, en dan ga ik volgend jaar mijn echte fotoshoot doen. Er zit een soort van shoot voor erbij. Die we wel professioneel benaderen. Want dat kan niet anders in bodybuilding. Daarna gaan we een half jaar weer bouwen. En plak ik er waarschijnlijk weer 10 kilo op of zo. Veel vet ook wel hoor. En dan volgend jaar moet dat er bijna allemaal weer af. Okay. Dan zijn er als het goed is wat extra spiermassa of spierkilo's bij. Dat is een hele bizarre wereld hoor, bodybuilding.
Het is een hele wetenschap ongeveer. Het is niet inderdaad een potje voetbal in het weekend.
Nee, alleen mentaal, om dan weer terug de brug te maken. Dat heeft me zoveel gebracht. Gewoon qua discipline, qua... Ja, als je iets wil, moet je niet te veel zeuren. Je moet het gewoon doen. En er zit wel een hele wereld onder. Maar ja, ik train 5 keer in de week in mijn home gym. Die ik helemaal heb in laten richten, zeg maar, tussen de vorige keer dat we elkaar spraken en nu. We hebben inmiddels een hele home gym. Ik heb meerdere cardioapparaten, dus 5-6 keer per week ben ik ook aan het cardioen. Dus ik ben eigenlijk 10-12 keer per week aan het sporten.
Zo.
Ja. En daar heb ik ongeveer 8 keer geen zin in, van die 12 keer.
Oké, jij bent dus ook gewoon een mens.
Ja, zeer zeker.
Ja.
Alleen ja, dan is het die stem in mijn hoofd, soort van reptiele brein. Ah, John, vandaag is het niet nodig. Je hebt het ook zo druk nu. Misschien is het beter om nu gewoon wat eerder naar bed te gaan.
Je hebt al zo goed getraind deze week. Dus
ja,
laat
en
maar
kijk
een
in de
keer.
Spiegel hoe je er ook uitziet. En je bent eigenlijk al bijna klaar. En ik heb ook die verhalen. Ja. Alleen, dat is wat ik heb geleerd ook 10 jaar geleden al toen we wedstrijden deden. Ja, ik hoef niet naar die verhalen te luisteren. Want ik ben niet die stem in mijn hoofd.
Ja.
Ik kan die stem ook gewoon aan de kant zetten en alsnog gewoon dat doen wat ik moet doen. En dat is heel bevrijdend als je niet meer echt naar die stem hoeft te luisteren.
Ja, mijn tactiek is inderdaad om gewoon zo min mogelijk erover na te denken. Gewoon, je hebt besloten, ik vertelde je dat ik nu voor een halve marathon aan het trainen ben. Zondag gaat het gebeuren. Ja, dan heb ik ook een aantal maanden inderdaad. En dan kan ik elke keer denken, ik heb geen zin om te lopen. Ik moest vorige week 19 kilometer. Nou, dat is best een end. Doe ik nog steeds niet met heel veel gemak. En dan kan je daar heel veel over nadenken. En ik heb geen zin, ik moet toch. Of je kan gewoon niet erover nadenken. Ja, het gaat gebeuren. Over een paar uur is het weer voorbij. En dan mag je weer op de bank ploffen. Dus vooral niet te veel luisteren naar die stemmen inderdaad. Dat helpt mij ook altijd wel heel goed.
Ja, precies.
Werkt het bij jou beter als je een doel voor ogen hebt? Is het dan makkelijker om die stemmen uit te schakelen?
Over het algemeen is het dan wel makkelijker, ook voor mij. Alleen, tot een paar maanden geleden had ik eigenlijk geen doel als in een fotoshoot zou ooit wel een keer komen. Nu staat er 18 november. Ik merk wel, toen 18 november was bepaald, werd het wel weer makkelijker.
Ja.
Want, omdat er in één keer, het was wel heel vrijblijvend. Alleen ik ben dusdanig gedisciplineerd van mezelf dat ik wel het blijf doen. Maar op het moment dat met alles, als er echt een doel voor ogen is, dan gaat er vaak een tandje bij.
Ja, ja. Is dat ook hoe je je boek hebt geschreven?
Ja, 100%.
Ja.
Ik was begonnen in juni 2022. Daarvoor had ik al eens meerdere keer over nagedacht en al eens een keer gaan zitten met een kladblok, maar dat telde niet echt. En toen heb ik mezelf gedisciplineerd ook weer, oké, ik moet een keer beginnen. Maar blijkbaar gewoon met een kladblok vrijblijvend, dat werkt niet. Dus ik moet naar een caravan, misschien heb ik de vorige keer wel verteld, maar ik moet naar een caravan schoonvader had een caravan in Havelte, kwartier hier maar vandaan, een weekend naar een caravan, enkel met mijn tas, met mijn laptop en een beker met water, 36 uur watervasten, geen eten. En dat was de start van mijn boek. Als in, Jeanette, je mag me pas weer opkomen halen op het moment dat ik de inleidingsopgave van mijn boek heb, de achterflap en de inleiding. Dat ik echt een basis heb om te gaan schrijven. Dan mag je me pas ophalen. Nou, dat was mijn doel voor de weekend, het hele kleine doel. Maar in datzelfde weekend, toen zag ik al voor me, oké, oktober volgend jaar, misschien zelfs al letterlijk 27 oktober 2023, dus anderhalf jaar verder, dat wordt de datum dat we dat boek moeten lanceren. En ja, toen is alles in de stroomversnelling gekomen. Als in het gevaar is, over anderhalf jaar van nu is zo ver weg, dat je heel makkelijk kan denken.
Heel ver weg,
ik heb nog wel tijd zat.
Ja.
Maar aan de andere kant, ik had dat nog niet gecommuniceerd met de buitenwereld, dat was meer voor mezelf.
Ja.
Maar ik denk 2 maanden later had ik het al gecommuniceerd met de buitenwereld voor publiekelijk commitment.
Ja, dat werkt ook wel goed inderdaad.
Dat werkt fantastisch, want dan moet je wel.
Dan moet je wel inderdaad, daar kan je niet meer op terugkomen. Zo heb ik ook die halve marathon een tijdje geleden geroepen inderdaad. Met, dan kan je niet meer terug. Je gaat toch achteraf niet zeggen, nou, ik had toch niet zo'n zin.
Nee.
Maar heb je toen ook echt met een plan, zeg maar, wat je wist van over anderhalf jaar is de datum van de boeklancering. Ben je toen ook echt gestructureerd met een plan? Of maakte dat al dat je gewoon doorwerkte en ook echt de volgende stap zette?
Eerst nog niet. Het was oké, ik heb nu die inleiding, de achterflap, de inhoudsopgave, dus de kaders zijn er. Toen ben ik een maand later weer een keer naar diezelfde caravan gegaan om even wat momentum te creëren. Toen heb ik heel hoofdstuk 1 en de helft van hoofdstuk 2 geschreven. Het zijn 7 hoofdstukken in totaal. En denk, nu gaat het wel lekker vlot. Op dit tempo ben ik eind van het jaar al klaar, ongeveer. En toen is het misgegaan. Want toen gingen we voorbereiden richting een voor ons een groot event van 175 mensen. Daar moesten we ons ding voor doen, de promotie en alles voor doen. Ik had toen nog niet Robert als samenwerkingspartner. Hij werd mijn ghostwriter. Ik ga zo even over vertellen wat dat betekent.
Ja.
En dus het was nog toch te vrijblijvend. En toen had ik nog niet dat publieke commitment gemaakt. Dus ik heb mezelf er toen uitgekletst.
Ja.
Ben ik gewoon eerlijk in. Toen heb ik ook die stem. Het is nu al erg druk, hè. Je kan je nu ook niet echt meer focussen. Want als je gaat schrijven, moet je wel een paar uur gefocust per keer kunnen zitten. Maar die tijd heb je nu eigenlijk niet. En daar ben ik in gaan geloven.
Ja.
En toen kwam Robert op mijn pad. En Robert, die kende ik helemaal niet. Robert, die stond blijkbaar al jaren op onze e-maillijst. En hij reageerde op een mailtje. Ik had toen volgens mij de inhoudsopgave gedeeld met onze volgers op onze e-maillijst. En hij reageerde daarop. Hij zegt, John, het ziet er fantastisch goed uit. Ik wil je helpen. Ik wil je helpen met het schrijven van het boek. Toen dacht ik, Robert, ik wist niet dat ik een probleem had. Maar dit klinkt interessant. Laten we spreken, want misschien kan je me laten zien welk probleem ik heb die jij kan oplossen.
Ja, toch weer zo'n voorbeeld van heel brutaal gewoon vragen.
Ja,
gewoon
hij
iets
deed het
aanbieden. En je ziet wel hoe iemand reageert. Ja.
Ja, hij deed naar mij een verzoek.
Wat goed, ja.
Dus ik denk, ik wist helemaal niet precies wat het betekende. Maar ik denk, laat me wel spreken. Ik was wel getriggerd. Dus ik spreek met hem. Hij stelt mij wat vragen. Hij zegt, wat ik doe voor werk, onder andere. Ik heb voor meerdere schrijvers, ik zal geen namen noemen. Heb ik een soort van ghostwriting gedaan. Dus dat betekent dat zij zelf gewoon hun boek schrijft. Het is ook echt hun boek. Alleen, wat de meeste auteurs zijn eigenlijk niet echt auteurs. Als in, die schrijven wel eens mails of blogs of zo. Maar die hebben nooit 60.000 woorden geschreven dat het een vloeiend verhaal is.
Ja, dat is net dus, even anders inderdaad.
Ja. Dus ik ben iemand die van een goed boek, of van een leuk goed boek, echt een supergoed boek kan maken. Dat waren niet letterlijk zijn woorden, maar daar kwam het op neer.
Ja.
Ik denk, Robert, ik wist dus inderdaad niet dat ik een probleem had. Maar nu heb ik wel een probleem.
Ja.
Dan moet je even om oplossen. Ja, toen hebben we het erover gehad. En ja, dat is echt, mijn redding is een groot woord of zo. Maar toen had ik dus iemand extern, waar ik eigenlijk gewoon elke keer een hoofdstuk moest aanleveren.
Ja.
In eerste zei ik, Rob, ik weet het zo net nog niet. Zou je een soort van de inleiding kunnen herschrijven of zo, om te kijken wat jij kan en wat daar de toegevoegde waarde van is? Nou, is goed, doe ik. Een week later had hij de inleiding herschreven, of eigenlijk wat correcties gemaakt. Ik las dat. Oh my god. Ik had al een goede inleiding, maar dit is echt een supergoede inleiding.
Ja,
wil ik dat als je net lezen? Ja. Met niet te veel context. Wat vind je hiervan? Oh my god, dit is echt heel erg goed. Nou, toen wist ik voldoende. Toen moest ik gaan samenwerken met Robert. Vervolgens gewoon afgesproken wanneer hij een hoofdstuk kon verwachten. Zodat we ook echt kort op de bal bleven zitten. Ik was een klein beetje bang dat het niet meer mijn eigen boek zou zijn. Maar het is volledig mijn eigen boek. Het is ook dat, dan zat ik het te lezen en dan wist ik eigenlijk al niet eens, zou die nou wat hebben aangepast of niet?
Want het klonk nog steeds als jouw taal.
Ja, alleen hij had best wel wat dingetjes aangepast, maar niet nieuwe teksten toegevoegd, want het is mijn boek. Maar gewoon dat het grammaticaal klopt, taaltechnisch klopt, dat het vloeiend is, dat het gewoon net wat lekkerder wegleest.
Ja,
daar heeft hij voor gezorgd.
Ja, maar ik denk dat dat inderdaad een goede copywriter of een goede ghostwriter, tenzij jij echt verschrikkelijk slecht boek hebt aangeleverd, maar over het algemeen, het moet wel nog steeds jouw verhaal blijven natuurlijk. Dus zo iemand kan dat vaak heel erg verbeteren, maar zonder dat het gelijk een compleet nieuw boek wordt. En ik denk dat ik vind het ook wel getuige van, ook toegeven, ja, je bent zelf, je hebt een goed boek geschreven, maar het kan nog veel beter. Dus waarom eigenwijs zijn en puur alleen mijn eigen woorden op papier willen, maar ja, laat iemand je helpen om het beter te maken.
Nou ja, maar dat. Maar ook voor degene als iemand dit luistert en denkt, ja, ik zit ook al een tijdje tegen het boekschrijven aan te hikken of zo. Dit heeft meerdere voordelen. Eén, je hebt een accountability partner. En twee, je weet gewoon, op het moment dat jij goede input levert, dan wordt het echt niet een zesje of zo, maar wordt het misschien wel een 8,5 of een 9. Als je toch een boek schrijft, zeker in deze zakelijke context, wat onze business naar een volgend niveau moet gaan helpen, dan gun ik mensen ook gewoon het best mogelijke werk.
Ja.
Alleen je wilt wel beseffen, en dan wil je wel echt als een ondernemer denken en niet alleen als een vakman, van vakman naar leider, waar wij het vaker over hebben. Dit kost behoorlijk wat geld. Ik zal niet het exacte bedrag noemen, want dan weet ik niet of ik dat mag doen van Robert, maar het is meer dan 10.000 euro.
Ja.
Die je direct, per direct achterloopt. Dan moet je al een heel hoop boeken verkopen om dat terug te verdienen.
Een heleboel boeken verkopen,
ja. En daar zijn de meeste mensen niet toe bereid. Ja, ik kan het ook wel zelf en het is toch al mijn boek en waarom zou ik dat uitgeven? Het is vaak net als waarom mensen niet in coaching investeren. Ze zien niet echt de toegevoegde waarde. Nee, maar als je gelooft...
Het kost heel veel.
Ja, exact. Maar als je echt oprecht gelooft in jezelf en in je werk en in het woord wat je wil verspreiden, ja, dan moet je er ook van overtuigd zijn dat dat binnen een paar jaar in 100 fout is terugverdiend.
Ja. Want wat is de reden eigenlijk dat jij dit boek bent gaan schrijven? Is dit, je kan natuurlijk boek schrijven om, of je wil je verhaal de wereld in, maar het wordt ook vaak gewoon als een marketingmiddel. Want een boek, daar krijg je gewoon expertstatus, daar krijg je aandacht. Als je het goed aanpakt in ieder geval, levert het gewoon heel veel exposure op.
Ja.
Voor jou de reden?
Oh. Nee, ik zie in één keer niet meer.
Wacht. Ja. Volgens mij ging mijn camera even uit. Maar we zijn er volgens mij weer.
We zijn er weer, ja.
Ja,
ja, de reden voor mij om dit boek te schrijven... eigenlijk twee dingen. Eén, inderdaad, de exposure, de status. Van daaruit misschien wel de katalysator richting de volgende fase in ons business. Dat moet nog blijken. Dat is wel mijn achterliggende gedachte. Maar het tweede, en dat klinkt misschien wat minder... dat klinkt voor sommige mensen misschien wat gek. Ik vind het wel logisch klinken. Als in... het achterlaten van een soort van legacy. Een nalatenschap. En dat heb ik nu in de afgelopen paar jaar op twee manieren gedaan. Eén, ik heb twee kinderen inmiddels. Dat is een stukje nalatenschap.
Ja.
En wij hebben zo, en wij, Jeanette en ik, zo verschrikkelijk veel tijd, geld en energie geïnvesteerd in onszelf. In ja, wat we nu kunnen. En dat is wel leuk of zo. Maar op het moment dat ik dat nou gewoon vast kan leggen, dan heb ik ook weer een stukje nalatenschap gecreëerd. Ja. En ik zei dat laatst tegen iemand, die moest er echt hard om lachen. En zegt, oh, dat is echt een hele mannelijke benadering, zei ze er ook bij. Ik denk, ja, als ik nu zou sterven, als in liever dan wel na volgende week pas, had ik hem ook echt heb gelanceerd. Heb ik dat ook nog meegemaakt. Maar ja, dat zou dus absoluut niet mijn voorkeur hebben. Ik leef liefst nog 80 jaar of zo, bij voorkeur. Alleen, ik zou een soort van wel vredig heen kunnen gaan. Want ik heb en twee kinderen. Ik heb er allemaal wel best wel goed staan voor Jeanette en voor de kinderen. En ik heb nu ook een boek, waardoor een soort van mijn woord verspreid kan blijven worden.
Ja.
Dus dat is wat dieper liggend, wat er ook wel achter zit.
Grappig dat diegene dan dat heel mannelijk vond. Want ik denk heel eerlijk gezegd, als vrouwen een boek schrijven, heeft dat ook een beetje dezelfde reden. Willen ze ook inderdaad hun informatie delen en misschien ook iets nalaten? Misschien dat vrouwen het minder gauw hardop zeggen, maar dat zouden ze gewoon wel eens wat vaker mogen doen, wat mij betreft.
Ja, denk
maar
ik ook.
Uiteindelijk denk ik ook dat diezelfde beweegreden erachter zit. Maar,
ja, waarschijnlijk ja. Wel.
Even denken, in je boek, vorige keer hebben we het daar ook over gehad, je hebt het over die vier tegenstrijdigheden, maar ik vind dat eigenlijk wel heel interessant, want dat is volgens mij ook een beetje de basis van hoe jullie werken en van waarschijnlijk ook de inhoud van je boek. Misschien is het toch leuk om daar nog even wat die vier tegenstrijdigheden te benoemen en ja hoe dat eruit ziet.
Ja, het boek bestaat uit 7 hoofdstukken en hoofdstuk 3 om precies te zijn, die legt het helemaal uit, in de diepte, dus... Degene die het heel interessant vinden, sowieso het boek lezen natuurlijk.
Koop vooral dit boek, daar gaat deze hele podcast natuurlijk over.
Absoluut, absoluut. Maar in essentie hebben we 4 tegenstrijdigheden in de volgorde die ik nu ga vertellen. Hebben we ook goed over nagedacht, als in jaren over gedaan om hier tot te komen. Het begint in alle tijden met comfortabel discomfort. Dus je zal altijd comfortabel moeten worden met het oncomfortabele voordat je überhaupt de volgende stap kan zetten. Hoe ziet dat eruit? Laten we in de business context blijven. Sales. Zo leg ik hem ook vaak uit. Dus mensen, ondernemers...
Iedereen voelt nu al discomfort. Ja, toch, elke ondernemer? sales, moet ik
de
gaan
meeste
verkopen.
Wel, de meeste wel. Ja, John, ik weet inderdaad, als ik meer resultaat wil en meer euro's op de bankrekening, zou ik eigenlijk gewoon moeten verkopen. Ik zou ook dus verzoeken moeten doen. Komt hij weer terug?
Ja.
Ja, ik zou inderdaad een lijst kunnen maken met allemaal namen. 20 namen. En die zou ik ook gewoon op kunnen bellen. En dan worden ze al bijna misselijk bij de gedachte dat ze die 20 namen op moeten gaan bellen, die 20 mensen. Maar op het moment dat ze dat gaan doen, en ze die eerste met een beetje een droge mond en wat zweetoksels en zo, en het wordt gaandeweg, wordt het wat makkelijker. Dus ze worden steeds meer comfortabel met het oncomfortabele.
Ja.
Simpel gezegd, ja, je moet eigenlijk gewoon in actie komen. Daar komt het neer.
Dat is de korte versie. Helemaal. Ik herken het heel erg ook bij mijn klanten, inderdaad.
Ja, maar dan komt het. Dus dan zijn ze eindelijk comfortabel met oncomfortabel. En hebben ze bijvoorbeeld die 20 mensen opgebeld. En denk ik, nou, dat was eigenlijk best wel oké. Ik ben best goed uit mijn woorden kunnen komen. Alleen, dan kan het dus maar zo zijn dat je, weet ik veel, bij nummer 12 bent. En tot nu toe alleen maar 12 keer nee hebt gehoord. Ik ben niet geïnteresseerd. Ik zit niet op jou te wachten. Wie denk jij wel niet dat je bent? Waarom bel je me? Whatever, hè? Dan komt die stem op. Zie je nu wel, dat reptielenbrein. Zie je nu wel, mensen zitten niet op mij te wachten. Ik moet het ook niet doen. Ik kan dit ook niet. Misschien moet ik eerst nog een sales training volgen. Dus dan komen we bij de tweede tegenstrijdigheid. Onbewogen veerkracht. Hoe onbewogen veerkrachtig ben je in zo'n situatie? Gooi je direct de handdoek in de ring na 12 keer nee? Of raap je jezelf weer bij elkaar, maak je een paar kleine correcties en ga je gewoon weer door. Net zolang totdat je een eerste ja krijgt. Dus comfortabel discomfort, die omarmen mensen nog wel eens een keer. Maar dan stopt het alsnog vaak bij de volgende stap.
Ja.
Die zijn ze gewoon niet onbewogen veerkrachtig genoeg.
Ja.
Dan komen we bij de derde van de vier, dat is begrensde vrijheid. Dus je hebt ten alle tijde grenzen nodig om vrijheid te kunnen ervaren. En misschien heb ik dit voorbeeld vorige keer ook gebruikt, maar het is een heel goed voorbeeld dat mensen hem altijd direct pakken. Voetbal. Je kan naar voetbal gaan zitten kijken, zonder lijnen, zonder doelen. Om naar te kijken is er niks aan, om te spelen is er ook niks aan.
Nee.
Dus op het moment dat er in één keer doelen worden toegevoegd en er worden lijnen toegevoegd, ja, dan heb je in één keer kaders. En die kaders geven juist de vrijheid om het spel van voetbal te kunnen spelen.
Ja.
En dat is net als in business, als we even teruggaan naar business. Idealiter zou je kunnen zeggen, voor iedereen werkt het anders, maar simpel voorbeeldje, dan snapt iedereen het. Op zondag ga je zitten om je week voor te bereiden. Dus op zondag creëer je je kaders voor de hele week. Dus oké, wanneer heb ik wat voor gesprekken? Met wie? Afhankelijk van je business. Hoe laat begin ik met werken? Wanneer ga ik sporten? Zo plan je alles in voor jezelf. Ik weet nu al dat sommige mensen die dit luisteren, die krijgen hier al bijna een soort van, die worden getriggerd.
Ja.
Oeh, dat is niet fijn. Want als ik dit allemaal al moet inplannen of moet bedenken, dan ervaar ik nul vrijheid meer.
En ik ben toch ondernemer geworden voor de vrijheid? Zo ja. Dacht ik er namelijk vroeger ook over inderdaad. Ja.
Ja, dat is een klassieker. Zoveel mensen. Maar hoe langer ze in soort van die illusie blijven hangen, ja, hoe minder vrij ze zich voelen, hoe meer gevangen ze zich eigenlijk gaan voelen.
Ja.
Totdat ze wat structuur gaan aanbrengen, wat kaders gaan aanbrengen. En daarmee eigenlijk juist veel meer vrijheid ervaren. En dan komen we bij, nou ja, de laatste is duidelijk inmiddels, bij de tegenstrijdigheid der tegenstrijdigheden. Dit leidt uiteindelijk tot relax vlammen.
Ja.
En de vrije vertaling van relax vlammen, zoals die ook in het boek staat, is al je grote ambities en zakelijke doelen blijven behalen. Met een doorlopend vakantiegevoel.
Ja.
Dus het is niet dat wij erop aansturen de 4-hour workweek idee van gaan we zo min mogelijk doen vanuit je hangmat en zoveel mogelijk willen verdienen of zo. Nee, het is nog steeds gewoon je blijft het werk doen, want je zal ten alle tijde het werk moeten blijven doen om resultaat te kunnen creëren. Maar de meeste mensen die staan 80 of 100 uur per week aan, die zijn alleen maar bezig, zijn alleen maar in cirkels aan het draaien, mouwen opstropen, heel hard werken. Dat is vaak niet echt een probleem. Alleen dat echte moment dat ze dat op een hele ontspannen, relaxte manier kunnen doen, dat komt voor heel veel ondernemers niet.
Nee, blijf maar doorgaan inderdaad.
En uiteindelijk als ze dit hele boek hebben gelezen en gaan implementeren wat in het boek staat, een belangrijke aanvulling.
Dat is ook wel een belangrijke inderdaad, ja.
Dan is de kans groot dat ze in ieder geval een stuk meer relaxed vlammen gaan ervaren dan dat ze tot nu toe hebben gedaan.
Ja, en hoe ziet voor jou relaxed vlammen eruit, praktisch gezien in jouw leven?
Precies het leven zoals ik het nu heb.
Ja.
En hoe dat eruit ziet, is eigenlijk vrij simpel. Ik doe 3 dagen in de week heb ik echt gewoon best wel vol met gesprekken staan. Cliëntgesprekken, onze MBA op Slippers groep begeleiden. Dit soort interviews doen. Dus ook gewoon mezelf laten zien om gewoon te blijven promoten. Woensdag is altijd mannendag. Sinds dat Jason geboren is, 2,5 jaar geleden. Nou, daar is Harvey inmiddels bijgekomen. Dat is gewoon mijn dag. Nooit business, nooit afspraken. Hooguit eens een keer een berichtje tussendoor. Maar dat is gewoon met de 2 boys.
Maar lekker met kinderen, ja.
In de ochtend begin ik nooit voor 9 uur met gesprekken. Hoge uitzondering, maar dat gebeurt bijna nooit. In de avond heb ik praktisch ook nooit gesprekken. Ik werk vaak wel in de avond, maar dat is meer bijwerken, berichtjes beantwoorden, gewoon in mijn eigen tijd. En in de weekenden heb ik ook bijna nooit gesprekken. Dus zo heb ik voor mezelf dingen afgekaderd, zodat ik weet, oké, business, de uren maken we wel. We blijven het spel echt vooruit bewegen, want we hebben grote doelen en ambities. Maar daarnaast ben dus 12 keer per week aan het sporten ongeveer. Nou, daar moet je ook tijd voor reserveren.
Kost ook een hoop tijd inderdaad, ja.
Ja, ik vind mijn relatie met mijn kinderen, ik wil mijn kinderen echt zien opgroeien. En ik wil dat ze gewoon echt een goede vader ervaren. Maar ik wil er ook voor Jeanette als partner, we zijn businesspartners, maar ook liefdespartners. Als man wil ik er ook voor kunnen zijn. Dus elke avond hebben we gewoon tijd samen. Elke avond stop ik haar in, want zij gaat eerder naar bed dan ik. En we slapen niet samen. Dus het is een heel afgekaderd, heel simpel, overzichtelijk leven. Ik zeg vooral ook heel veel nee tegen dingen. Dus verjaardagen, feestjes, ik doe er bijna niet aan. Nee, jaren geleden al mee gestopt. Hé, zo kom je daarheen? En ik zeg bijna altijd nee.
Nee.
Want ja, je kan overal wel ja op zeggen. En een soort van sociaal gewenst om bij elke verjaardag in de kring te komen zitten. Maar daar heb ik geen zin in.
Nee. Ja, mooi dat je dat ook gewoon... dan nee durft te zeggen. Want ik denk dat heel veel mensen toch denken... Ja, maar dat kan ik toch niet maken? En dat... Maar ja, als je uiteindelijk kijkt van ja, waar heb je zelf het meeste aan? Of waar hebben die mensen ook? Want hoe erg is het dat jij niet op een verjaardag komt? Dat feestje gaat toch wel door. Het feestje wordt toch wel gezellig.
Ja, mijn ervaring is dat je vaak helemaal niet zoveel aan elkaar hebt op een feestje. Want het is allemaal versnipperde aandacht.
Ja.
Dus het is vaak als we bijvoorbeeld, of bij mijn opa en oma of mijn ouders of whatever wat voor mensen. Dan komen we wel een keer, maar dan één op één.
Ja.
En dat je dan gewoon een uur of anderhalf echt gewoon oprecht met elkaar aandacht kan hebben. En dan heeft het in ieder geval voor ons veel meer zin.
Ja, want op een feestje is de gastheer of gastvrouw natuurlijk alleen maar aan het rondrennen. Dus die spreek je nauwelijks. Dus ja.
Exact dat. En dan nog een paar dingen zoals vanochtend op deze dag van opnemen. Dan dat is dinsdag, breng Jason naar de opvang. Dan heb ik niet genoeg tijd om nog te kunnen trainen voor mijn eerste gesprek. Dus dan heb ik de sauna aanstaan. Dan wordt die warm en dan kom ik terug. En dan ga ik een half uur in de infrarood sauna. En zo heb ik gewoon een paar dingen. We hebben een jacuzzi waar ik regelmatig in ga. We hebben een ijsbad waar ik iets minder regelmatig in ga. Maar waar ik wel wat vaker in zou mogen gaan.
Ja.
Maar dat zijn allemaal mini-stapjes die mij helpen om gewoon zo fit en energiek mogelijk te blijven. Om eigenlijk dat gevoel van relax vlammen op kort en lange termijn altijd te blijven ervaren.
En dat soort dingen plan je dan ook in je week. Dus je zorgt ook dat daar niet iets tussendoor komt. Namelijk een afspraak. Dat je toch maar een afspraak inplannen op het moment dat je misschien moest sporten. Of dat je misschien in de sauna wilde. Dat is natuurlijk ook vaak een valkuil van veel ondernemers.
Jazeker, want de afspraken met jezelf zijn de afspraken die het makkelijkste zijn om af te zeggen.
Ja,
dat is heel raar eigenlijk. Want kijk, wij weten, wij hebben om 12 uur een afspraak om dit gesprek te hebben.
Ja.
Dan moet er wel echt wat geks gebeuren van beide kanten waarschijnlijk als het niet doorgaat.
Precies, we zitten klaar om 12 uur. Terwijl voor jezelf, als je had gezegd ik ga om 12 uur sporten... Maar er komt nog een telefoontje tussendoor. Of er komt nog staat er iemand aan je deur te kloppen. Ja, dan laat je dat sneller. Schuif je dat voor je uit inderdaad. Ja.
Ja, dus als mensen zich wat meer kunnen disciplineren. Om ook de afspraak of juist de afspraken met zichzelf belangrijker maken.
Ja.
Dan krijgen ze in ieder geval veel meer gedaan. Maar terug naar jouw vraag. Ja, tuurlijk. Ik ben ook geen robot. Er komen wel eens dingen tussendoor. Of laat ik zo zeggen. Ik laat er dan dingen tussendoor komen. Want... Ja. Dat is heel makkelijk, hè? Mensen zeggen, ja, maar dit is er tussendoor gekomen. Dat is dus, en als je dan dieper door gaat vragen vanuit coachingsperspectief, dan hebben ze het er tussendoor laten komen.
Het is vaak uiteindelijk is het altijd een keuze, maar dat is een best een lastige, denk ik, voor veel mensen om dat niet te doen.
Ja, en dan komen we terug bij het stellen van doelen. Dus als je inderdaad voor jezelf op welk domein in het leven dan ook gewoon weet waarom je iets aan het doen bent, en het doel achter het doel, dat is nog belangrijker, het doel achter het doel is helder genoeg, dus waarom doe je iets? Ja, no way dat je er dan, tenminste in mijn optiek, no way dat je er nog iets tussendoor kan laten komen.
Ja.
Als het maar belangrijk genoeg is, want anders is het blijkbaar niet belangrijk genoeg.
Nee, precies. Je moet het belangrijk genoeg maken inderdaad. En dan en je keuzes daarop afstemmen.
Ja.
Over doelen gesproken, wat is jouw doel met dit boek? Want het boek is nu af. Volgende week wordt hij officieel gelanceerd. Maar een boek wordt pas een succes op het moment dat hij... in de wereld is, zeg maar, en gekocht kan worden. En hoe ga je er nu voor zorgen dat het dat je hem niet voor niks geschreven hebt? Toch?
Oh,
dat gebeurt ook, laten we eerlijk zijn, met heel veel van deze ondernemersboeken. Het staat leuk op je plank, maar uiteindelijk begint het nu pas voor een deel.
Ja, ja, ik zeg dat ook wel eens tegen mensen. Ik zeg, ja, oh, dat is fijn, hè? Dan val je nu wel in een zwart gat of zo. Dat ik zeg, 50% van het werk is nu pas gedaan.
Ja, precies.
Als in, nu moet het de wereld in, nu moet het gepromoot gaan worden.
Ja.
Ja, als we heel eerlijk zijn, de meeste auteurs die dit soort businessboeken schrijven, die verkopen er een paar tientallen aan vrienden en familie, of misschien eens een keer 100. En die zie je nooit ergens.
Er dus staan nog een paar dozen in de garage te verstoffen.
Ja, want die denken oprecht, ja, maar ik ben een auteur, geen marketeer.
Ja.
Dus ja, ik ben niet iemand die gaat promoten. Ik heb ooit eens van Arnold Schwarzenegger, als we het toch hebben over ook bodybuilding, de meeste kennen Arnold Schwarzenegger wel qua naam. Ik lees zijn boek, vind het allemaal fascinerend. Hij is groot geworden, niet alleen lichamelijk groot geworden, maar op alle vlakken van zijn leven door promotie. Hij zag al heel vroeg in, als ik iets wil bereiken op bodybuilding, daarna als acteur, daarna als gouverneur. En nu heeft hij net een nieuw boek uitgebracht. Ik zie nu weer, hij doet alleen maar promoten. Alleen maar aan het promoten. Dus dat heb ik in mijn oren geknoopt. Ik ben nu ook al begonnen met promotie. Ook onder andere dit soort podcast. En ik zal dat het komende jaar, heb ik mezelf gecommitteerd. Ik ga een heel jaar lang dit boek promoten.
Kijk.
En de meeste mensen denken, oh, het boek is klaar. En ze geven er 3 keer aandacht aan en dan stopt het weer.
En zo'n zucht van verlichting. Oké, het is klaar, opgelucht. En nu geen zin meer. Maar jij gaat een jaar lang ga je dit promoten.
Ja, niet met de niet met de intensiteit van de eerste maand. Want dat zou een beetje overdreven zijn. Dat wordt wel een overkill voor mensen. Ja. Maar nee,
ik ga zijn we hier wel een beetje zat na een paar maanden. Maar je blijft daar echt wel. Je hebt echt een plan om hier gewoon een jaar aan te gaan werken.
Ja. Dus de eerste 2 maanden, dat is eigenlijk nu al begonnen, is het wel gewoon met hoge intensiteit. Promoot bijna niks anders dan mijn boek.
Ja.
En daarna zou ik dat gewoon in een ritme door laten lopen. Maar met als doel, zeker die eerste maand, want dat was je vraag, om op nummer 1 te komen in managementboek.
Kijk, ja.
Hoeveel aantallen, ik heb geen idee, dat is ook niet helemaal bekend. Hoeveel aantallen ik daarvoor moet verkopen, dat hangt ook af van, zijn er nog meer wat grotere namen die in diezelfde week lanceren of in diezelfde maand?
Precies.
Ja. Weet ik niet, dat zie ik vanzelf wel. Maar dat is, toen ik de eerste letter op papier schreef in die caravan in Havelte, toen wist ik al, ik weet niet hoeveel ik wil gaan verkopen, maar ik weet 1 ding zeker, dit ding gaat op nummer 1. Ik had nog geen letter op papier, hè? Dit ding gaat op nummer 1 komen in managementboek. Kijk. Dus heb ik altijd voor ogen gehouden. Nou, en dat is nu echt mijn eerste doel en dat wil ik eigenlijk met een paar weken bereikt hebben.
Ja, kijk. Volgens mij komen ze altijd een taart brengen, toch, van managementboek als je op nummer 1 staat.
Ja.
Dus dat wordt alweer een goede post voor die tijd.
Ja, en dan zit ik precies in die weken voor die fotoshoot. Dus die
en dan moet je me uitdelen, want dan mag je helemaal geen taart. Nee. Ja, misschien kunnen ze je fruitband komen brengen of zo.
Ja, voor de show, voor de foto is het wel goed. Maar
het wordt wel een goede foto inderdaad, ja. Maar nou, wat gaaf. Dus over een paar weken dan zien we dat hopelijk.
Ja, dat is wel de bedoeling. En dat is een beetje een ego en een status dingetje. Alleen ik weet ook wel hoe het werkt in marketing. Op het moment dat je ergens een label kan opplakken, nummer 1, dan werkt het gewoon beter.
Tuurlijk, ja. Nee, ja, ik vind ook gewoon, ik hou van dit soort doelen en ambities. Daar moeten we allemaal niet te bescheiden in zijn. Als je een boek hebt geschreven, dan wil je toch ook gewoon dat mensen hem gaan lezen. Dus dan maar liever nummer 1, want nummer 2 is toch promotietechnisch, heb je er wat minder aan, toch?
Nee, dan klinkt van, oh ja, nummer 2, ja, dat is wel goed, hè. Dus, oh, nummer 2 van de top 100. Ja, dan was er toch iemand beter.
Ja, nummer 1, dat bekt wel wat lekkerder inderdaad. Dus ik zou daar gewoon zeker voor gaan.
Ja, nee, dat is de bedoeling, ja.
Oké, deze podcast komt ongeveer een week voor jouw boeklancering uit. Kunnen mensen jouw boek al ergens bestellen?
Ja, absoluut. Heel simpel. relaxvlammen.nl.
Kijk, dat kunnen we onthouden. Maar ik zal voor de zekerheid ook nog wel even in de show notes zetten.
Ja. Dat was wel grappig. Wij hadden dus 5 jaar geleden of zo dit domein al laten vastleggen. Maar ik wist helemaal niet meer. Dus een paar weken geleden, dus ik mail die dame die hosting voor ons doet. Ik zeg, kan je toevallig relaxvlammen.nl nog even vastleggen als die nog vrij is? Ik zeg, maar die heb je al.
Oh,
handig. Had ik dat waarschijnlijk 5 jaar geleden al bedacht.
Goed voorbereid in ieder geval. Dus die gaan we in de show notes zetten. En ik zou zeggen, luisteraars, koop dit boek. Bestel hem alvast. Help John naar nummer 1 van managementboek. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik mag volgende week bij jouw boeklancering aanwezig zijn. En ik ben heel benieuwd naar de rest van je boek. Wat ik ervan gelezen heb, vond ik tot nu toe al interessant. En nou ja, we hebben al aardig wat ook besproken vandaag. Dus nu lezen en toepassen. Die boodschap is ook wel heel duidelijk.
Ja, maar dat is het wel. Hè? Dat is misschien als we daarmee kunnen afsluiten. Dat is allemaal leuk. Hè? En dan kan ik helemaal opgehyped er een praatje over doen en zo. Oh ja, ik wil nog 1 keer terugkomen op dat verhaal van Monique, had ik nog beloofd.
Dat zou je nog vertellen, ja.
Ja. Daar ligt je mee en daar kunnen we mooi mee afsluiten met wat ik net wilde gaan vertellen. Dus normaal gesproken, Monique, had ik van Aart-Jan al begrepen, Monique van Dure Management, die schijnt redelijk kritisch te zijn. En dat is ook goed, want als iemand kritisch is, dan krijg je het beste werk. Dus ik was ervan uitgegaan, ik had het allemaal gehoord. Van, meestal heb je heel veel feedbackrondes en daar was ik allemaal van uitgegaan. Dus ik had mijn manuscript ingediend. En ik zat een beetje te wachten en te wachten. En uiteindelijk kreeg ik een mail. Ik denk, oh, mail van Monique. Dus ik had al bijna een soort van verhaal draaien. Van, oh, dat zou, ik ben benieuwd wat ze ervan vindt.
Ja,
dus ik
lees zet die je mail. Al helemaal schrap voor heel veel feedback.
Ja, ja, ja. En ik lees die mail. En het begon als John. Allereerst moet ik zeggen dat ik echt blij verrast ben van je manuscript. Ik vind het een leuk, luchtig, maar ook heel diepgaand boek met goede verhalen en eigenlijk allemaal superlatieven. Oh, dat is mooi. Misschien doen ze dat altijd wel, dacht ik toen nog, maar een beetje wantrouwend.
Ja.
Later bleek dat niet zo te zijn, heb ik van meerdere gehoord, dat dit dus echt oprecht was. Dus ik open dat Word-bestandje en ik had iets van 4 of 5 uur vrijgehouden in mijn agenda om te gaan zitten. Ik denk, dan kan ik in ieder geval vast een begin maken met correcties maken. Dus ik ga stap voor stap voor stap, loop ik daar doorheen. 3 kwartier later was ik helemaal klaar.
Oh, joh.
Ja, en ik denk, oh, dat is fantastisch. Dus ik communiceer dat met sommige mensen, met Aart-Jan van Erkel onder andere. En die zegt, zo, dat is eigenlijk een unicum. Dan heb je waarschijnlijk wel echt een heel goed inhoudelijk boek geschreven. En dat was voor mij de bevestiging. Enerzijds van de kwaliteit van het werk wat ik lever, maar dus ook die combinatie met Robert als ghostwriter. Want anders waren we waarschijnlijk niet met 3 kwartier al klaar.
Ja, precies.
En dat is dan een mooie om hem af te sluiten. Ik kan er dus goed over spreken. Monique die kan hele goede feedback hierop geven. Die randvoorwaarden zijn allemaal fantastisch. Dit is genoeg voor mensen om te denken, oh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, ik wil dit boek wel kopen. Het kost ook maar €30, die 3 tientjes. Dat is in ieder geval niet de wereld.
Als ondernemer moet dat niet de kurk zijn waar je bedrijf op drijft.
Ik heb daar ongeveer 6,5 ton letterlijk in geïnvesteerd om dat in €30 te kunnen samenpakken. Ja. Dus, dat is wel een dikke deal, denk ik.
Ja.
Maar by far de meeste mensen kopen boeken of online programma's, maar in dit geval een boek. Ah, leuk, ga ik nog een keer lezen. Klinkt echt interessant.
Ja.
En dan komt hij in de boekenkast te staan en over 3 jaar staat hij er nog. Ja, dat is niet mijn bedoeling met dit boek.
Nee.
Je wilt ook echt, en daarom heb ik ook heel luchtig geschreven, dat je er ook vrij snel doorheen kan. Je wilt ook echt gaan zitten en je disciplineren om dit boek echt te lezen en vervolgens te implementeren wat erin staat.
Ja.
Dit klinkt als een open deur, maar dit is ook mijn verzoek aan jou als luisteraar. Het zou super tof zijn als je hem koopt en als je hem wat erover wil delen, helemaal verschrikkelijk tof. Maar als je hem alleen maar koopt om er niks mee te doen, ja, koop hem dan maar niet. Als in, je wil hem wel echt kopen met de intentie dat je vervolgens ook gaat lezen.
Echt wat ermee gaan doen, inderdaad.
Ja, ja, dat is wel mijn boodschap. Ik verkoop liever een heel stuk minder. Maar de mensen die hem kopen, dat ze ook echt wat gaan doen. En dat ik er 4 keer zoveel verkoop. Dat is voor de aantal en voor het ego goed. Maar als niemand er wat mee doet, heeft het ook geen zin.
Nee, precies. Dan gaat hij in het hele rijtje van alle bekende boeken, inderdaad. Maar uiteindelijk moet je gewoon... Dat is met alles als in het ondernemen. Je moet het wel gaan doen.
Ja.
En je moet dingen ook anders willen gaan doen dan je tot nu toe hebt gedaan, als je andere resultaten wil verwachten.
Exact dat. Eén ding, ik weet niet, sommigen staan daarvoor open, sommigen niet.
Jij doet weer gewoon een verzoek in de uitzending, zodat ik waarschijnlijk geen nee kan zeggen. Of,
Oh ja, in dit geval wel. Ik nodig mezelf niet uit voor nog een derde keer of zo. Maar, misschien dat je het tof vindt om er een paar, ik kan jou er een paar geven boeken om weg te geven aan je luisteraars, als je dat tof zou vinden.
Dat vind ik zeker tof, ja. En mijn luisteraars vast ook. Dus daar moeten ze daar nog iets voor doen? Of gewoon gaan we ze verloten tussen mensen die... een mailtje schrijven of mensen die reageren onder een post misschien.
Weet je, het rode draad van deze aflevering om de cirkel rond te maken is verzoeken doen. Dus de eerste, ik geef jou er 5. Dat is best wel wat. Ik geef jou de 5.
Oké, wauw, ja.
Ja, ja, ja. En gewoon de eerste 5 die daadwerkelijk een verzoek durven doen. Hoe, maakt mij niet uit. Of jouw mailen, LinkedIn, berichten onder de podcast. Van, hey, ik zou dat boek wel willen. Die kan je een boek sturen.
Nou, dat lijkt me geweldig. Doen we. Bij deze afgesproken. En hartstikke leuk. Wat super tof.
En dus, dan wil ik 1 ding op aanvullen en dan sluit hem af. Mijn ervaring leert dat mensen heel snel in hun hoofd zitten. Dus stel je voor, deze aflevering komt op een vrijdag online. En dan luistert iemand hem een vrijdag daarna, dus een week later. En die hoort dit.
Ja.
Ja, hij is al een week online. En dan zou ik wel niet meer bij de eerste 5 zitten. Ik zou het wel willen, maar ik doe het wel niet.
Probeer het toch, ja.
Ja, doe het toch. Ten eerste, je weet het niet. Heel veel mensen denken zo, dus dat maakt dat heel veel mensen terughoudend zijn. Hey, en het ergste wat er kan gebeuren is dat Marjolein in dit geval terugstuurt naar je. Hey, super tof, maar de eerste 5 zijn al wel vergeven. Maar hier heb je het linkje, koop alsnog even het boek. Die 3 tientjes, dat is ook de wereld niet.
Precies, ja.
Een soort van het ergste. Het is niet dat je dan, hey, domme kut, je bent te laat of zo. Dat is ik geen idee. Dat
nee,
gaat
zo
zeggen.
Reageer ik meestal niet. Ik hou het heel netjes. Nee, maar dit is wel exact waar. Want ik heb wel eens vaker inderdaad winacties. En lang niet iedereen luistert op de eerste dag. En lang niet iedereen, misschien wil niet iedereen je boek. Dat zou ook nog kunnen, kan me niet voorstellen. Maar niet iedereen neemt de moeite vooral om Om even een mailtje te sturen of even een berichtje achter te laten of wat dan ook. Dus doe het vooral wel inderdaad. En nou, de eerste 5 boeken die ga ik lekker versturen aan de eerste die reageren. Dus komt toch weer ondernemers die vragen worden niet overgeslagen. Dus lekker doen allemaal.
Ja, perfect. En dat is dus ook weer een stukje comfortabel discomfort hè, voor de meeste mensen.
Gewoon doen, precies. Laten we daar een klein beetje aan bijdragen. En nou, ik vond het weer hartstikke leuk om over je boek verder te praten. Volgende week dan kan ik mezelf gaan lezen. En ik zie jou volgende week in ieder geval bij jou bij de lancering van je boek. Ik ben heel benieuwd. En in ieder geval weer heel veel dank voor dit gesprek en voor jouw gulle prijzen die je gegeven hebt. Dus superleuk.
Ja, het was mij weer een waar genoegen zoals de vorige keer. Dankjewel dat ik deze primeur mocht hebben. Ik heb ervan genoten.
Ik ook, insgelijks. Dankjewel. En voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog beter gevonden worden. Dat kan door sterren te geven en een review te schrijven in Apple Podcasts en tegenwoordig ook in Spotify door op de 3 puntjes bij de podcast te klikken. En vergeet niet om je te abonneren natuurlijk, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.